Wij waren in wat genoemd wordt Morenland, in Jesaja hoofdstuk 18. Traditioneel Morenland, maar ik heb u uitgelegd dat het misschien niet helemaal onjuist is. Maar dat in het algemeen men dit niet zou zoeken zuidelijk van de, zuidwestelijk eventueel van de Perzische Golf. Maar meer noord dan wel noordwestelijk daarvan. De andere kant, de noordelijke kant, gewoon in wat tegenwoordig Perzië is. Dat is het eigenlijk.
Daar kwam de dopeling van Philips ook vandaan.
Bijvoorbeeld. Dat land Kush, dat is, er is wat misverstand over. En daar komt dat van. Maar we blijven wel in de omgeving. In hoofdstuk 19... zijn wij vervolgens bij Egypte. Een heel hoofdstuk over Egypte. En dan krijg je nog een heel klein hoofdstukje erachteraan. Dat is hoofdstuk 20. Dat heet dan het teken voor de val van Egypte en Morenland. Maar over Egypte gaat het inderdaad uitgebreid. In hoofdstuk 19, de last van Egypte. Soms heten die profetieën lasten. Het is wat Jesaja op zijn hart krijgt, maar beter wat hij op zijn schouders krijgt. Wat die, waarvoor hij verantwoordelijk gesteld wordt, dat is het eigenlijk wat het is. En dat moet hij dan vertellen. Daar staat, ziet de Heere rijdt op een snelle wolk. En hij zal in Egypte komen en de afgoden van Egypte zullen bewogen worden van zijn aangezicht. En het hart der Egyptenaren zal smelten in het binnenste van hen. Samenvattend begrijpt u waarschijnlijk meteen wat het betekent. Namelijk dat op een of andere wijze de Heer een oordeel zal brengen over Egypte. Over het land langs de wateren. Dat wordt hierna genoemd, uitgebreider. Dat wil zeggen langs de Nijl. Dat Egypte zo uitgebreid aan bod komt, heeft waarschijnlijk, want weet dat weet je niet helemaal zeker, maar heeft waarschijnlijk en zo goed als zeker van doen met dat Israël een geschiedenis heeft met betrekking tot Egypte. Gewoon historisch. Ik bedoel, die geschiedenis die, en die begint niet eens bij Israël en de uittocht uit Egypte, of Egypte en het diensthuis waaruit Israël verlost zou worden. Want het ligt al twee generaties, drie generaties, vijf generaties daarvoor. Hangt er vanaf hoe je telt. Oké. Abraham werd geroepen uit Ur der Chaldeeën. En na een tussenstop in Paddan Aram, dan wel Haran, kortom nog steeds Syrië en nog steeds Mesopotamië overigens, kwam hij dan terecht in het land Canaan, het land dat hem beloofd was. En tamelijk direct, althans zo wordt het ons verteld in Genesis, reist hij weer door, verder naar het zuiden en komt terecht in Egypte. Waar je wat problemen krijgt, want soms zou je denken dat er nauwelijks iemand anders woont dan de farao en zijn familie in Egypte. Waar Abraham krijgt meteen met die farao van doen. En anders, Abrahams vrouw Sarah wel. Maar u leest de geschiedenis nog maar eens na. Een beetje gedoe daar. Maar uiteindelijk komt het allemaal toch nog goed. En Abraham en Sarah en de hele familie trekt dan weer weg uit Egypte enzovoorts. Die komt toch in Egypte terecht. En ook nog een keer trouwens een heel eind naar Egypte toe, maar net niet in Egypte. Namelijk in Gerar, maar dat is het gebied van de Filistijnen. Dus op die kant op. Want als je van Israël vanuit Canaan zeg maar naar Egypte gaat, kom je langs de weg der Filistijnen, zo heet dat in de Bijbel. En dat is het gebied van Gerar, met die koning Abimelech. En daar krijg je hetzelfde gedoe. Krijgt Abraham te maken met die koning. Nou ja, zijn vrouw dan. Abraham, maar speciaal Sarah. En dan krijg je nog een generatie verder bij Isaac hetzelfde verhaal. Dat wil zeggen, die komt niet helemaal in Egypte terecht, maar dan toch wel bij een heel eind in de richting. Namelijk weer bij Abimelech. Dan wel zijn zoon, want al die koningen van de Filistijnen, toen nog althans, heette Abimelech. Dat is niks bijzonders, alle koningen van Egypte heette Farao, toch? Die van Perzië heet allemaal Sja, toch? Of, nou ja, dat is iets recenter. En in Rusland heten ze de Tsaar, wat feitelijk hetzelfde is allemaal. Maar het doet er nou niet toe. Maar Isaac krijgt ermee te maken en inderdaad, Isaacs vrouw in het bijzonder, Rebecca. Kortom, die aartsvaders die neigen allemaal die kant van Egypte op en dreigen daar hun vrouwen kwijt te raken. Dat wil zeggen hun uitwendige verschijning, hun vorm. Dat is wat het vrouwelijk is. Het uitwendige. De heerlijkheid van de man. Maar in ieder geval het uitwendige. Want uitwendig komt Israël. Dan ben je weer een paar generaties verder. Ben je bij Israël, Jozef. Kom je toch in Egypte terecht en zelfs met de hele familie. En toen duurde het heel wat langer voordat dat volk alsnog uit Egypte werd uitgeleid. En als volk uit Egypte werd geboren. Men neemt niet weg dat Egypte in de praktijk fungeert als de moeder van Israël. Er is een soort familierelatie. En als er in Israël wat fout gaat, wil men nog wel eens uit Israël vluchten naar Egypte. Omdat het toch gauw weer kerstfeest is. Ja. Ja, dat is de laatste twee maanden van het jaar, zeg ik toch elke avond. Komt er altijd wel terug. Vanwege uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen en zo, dat weet u langzamerhand. Maar niet alleen hij, ook iemand als Jerobeam, die dan voor Salomo moest vluchten. Die trok zich terug in Egypte om van daaruit dan later weer terug te keren. En die nam tegelijkertijd maar een religie mee ook. Die van het gouden kalf. Kortom, het was toch Egypte al dit wat erachter stak. En als Judea of de koningen van Juda problemen hadden met bijvoorbeeld Asser in het noorden, dan zochten ze hun steun bij Egypte. En dan zei de profeet, daar kan je niet op steunen. Want Egypte is een rietstok, een rietstaf. En als je daarop steunt, er zit zo'n scherpe punt aan. Als je daarop steunt, dan gaat die staf, gaat die punt, gaat dwars door je hand heen. Daar kun je niet op steunen. Enzovoorts. En ook zelfs tot in de dagen van Jeremia aan toe, waarbij een overblijfsel van het Joodse volk, wat er maar over was, enige tientallen hooguit. Na de val van Jeruzalem in 587 voor onze jaartelling, men zei, wij vluchten gezamenlijk naar Egypte. Ze namen Jeremia mee. En Jeremia moest van de Heer zeggen dat er niemand zou ontkomen, dat ze allemaal de dood zouden vinden. Want Nebukadnezar zou achter hen aankomen alsnog en zelfs Egypte veroveren. Hetgeen hij gedaan heeft overigens. Alleen Jeremia zou ontkomen. Weet u nog? En die twee dochters, of wie het maar waren, van Zedekia. Ja. Mooi verhaal, maar het was toch weer Egypte. En via Egypte loopt het een en ander. Het is een soort familierelatie. En dat is weer zo, omdat zowel Israël als Egypte ook een typologische functie heeft. Hè? Israël als volk van God. En hoe het allemaal gaat met degenen die Gods eigendom zijn. Ook wij dreigen verdwaald te raken in Egypte. Want Egypte palmt ons ook in. En we zijn een beetje van Egypte afhankelijk. Want soms moeten we ook in leven blijven. Want Egypte is een beeld van de wereld als zodanig, die oude wereld. En we moeten ook in leven blijven. En ook naar de oude mens zijn we van Egypte afhankelijk. Enzovoort. Maar voor we het weten worden onze uiterlijke vormen, dat wat we hier hebben naar buiten toe in de wereld, wordt door Egypte ingepakt. Vandaar dat. Nou, het begin van de avond kan ik nog even wat zeggen. Vandaar dat, u weet, ik heb geen kerkelijke achtergrond, dus ik ben niet belast. Ik kan daar Excuus, maar ik praat vanuit een hele andere kant dan velen van u waarschijnlijk. Maar wat ik weet is dat ik kom uit een traditie die volstrekt buitenkerkelijk is. Tenminste, zo is het mij altijd verteld. En daar houd ik het ook maar op. Maar er zat altijd iets achter. En wat erachter zit is dit. Dat je kan vandaag bewijzen verspreken. Nou, gisteren dan, wat net maar was. Kan je weliswaar met gelovigen samenkomen en zeggen, wij zijn van de Heer en wij zijn niet lid van een kerk. Wij komen samen en wij houden onze bijeenkomsten. En zelfs wij vieren avondmaal en wat we nog maar meer allemaal doen. En we dopen natuurlijk, dat staat allemaal in de Bijbel, dat doen we dan. En dan heb je een zogenaamde vrije gemeente, dat heette vroeger evangelisch in Nederland. Maar vroeg of laat, en meestal vroeg, word je ingepakt en ingehaald met de hele familie. Of wat dan ook, word je ingehaald en word je gemaakt, langs welke route dan ook, word je gemaakt, net zo goed, weer tot een instituut met een rechtspersoonlijkheid en met rechten en plichten en met contracten en je zit ineens weer vast. En je wordt een ambi en dat soort dingen meer. En, weet je wel, dat soort dingen. Je zit weer gewoon vast in de wereld. Je zit weer in Egypte.
Dus, maken de wet en wij maken de wet. Hoor.
Dus wij komen ergens met een tent in de zomer. Zolang het kan, doen we dat. En dan vragen ze, waar gaat het vanuit?
Ja.
Want ze willen weten in welk vakje in de Nederlandse samenleving wij horen. En het enige echte antwoord is, wij horen niet in een vakje van die Nederlandse samenleving. Wij zijn des heren. Ja. Maar dat kan niet.
Nee.
Dat bestaat niet. Het dilemma was ook altijd, als je weer eens op zo'n formulier moest invullen wat je godsdienst was. Wat vul je dan in?
Geen.
De laatste keer dat ik het moet invullen, dat is trouwens heel lang geleden. Want ik geloof dat ze het niet eens meer mogen vragen. Omdat dat weer discriminerend zou zijn. Dus nou kost het ons wat meer moeite om te getuigen. Maar goed, dat wordt binnenkort waarschijnlijk toch ook verboden. Dan zijn we daar ook weer af. Maar de laatste keer dat ik het ingevuld heb, was gene. Ja, want ik. Ja. Ik herinner me trouwens, dat is historisch. Dat als men in de tijd, wanneer was dat? Begin 80e jaren. Als men zich aanmeldde bij de Brandpunt Bijbelschool, de Evangelische Bijbelschool in Doorn. Brandpunt Bijbelschool, weet ik niet. Maar dat is eigenlijk hetzelfde dan, hè, toen. Maar bij de Evangelische Bijbelschool is men daar zich in liet schrijven als student enzovoort. Moest men ook invullen, godsdienst. En als daar iemand invulde, gene. Dan werd het ogenblikkelijk gecorrigeerd in de administratie en dan stond er vergadering van gelovigen. Echt waar, ik heb het zelf gezien.
Maar oma Klaas vulde doodleuk in, godsdienst genen,
ja.
Beroep evangelist.
Ja, precies. Ja. En dat is het meest correcte antwoord. Want strikt genomen, wij hebben geen godsdienst. Wij hebben geen religie, wij zijn daarvan verlost. Wij zijn gelovigen. Maar het onderscheid kent niemand meer, dus het heeft geen enkele zin om dat zo in te vullen. Dus ja, het schiet niet op. Maar ik bedoel het alleen maar te zeggen, als we worden ingehaald. Ik bedoel, en ik weet dat uit ervaring, uit, ja sorry... Ik heb het gezien ook om me heen. Hè. Dan ontstaat er zo'n vrije kring. En dan moet het zo nodig trouwens eerst nog een vergadering van gelovigen worden. Ook dat heb ik meegemaakt. Dat wil zeggen, aan die regels moet het voldoen. Want die hebben geen regels, maar ze hebben ze wel. Alleen ze schrijven ze niet op. En dus kunnen ze zeggen, die hebben wij niet, maar die zijn er wel. En daarna is het dat, en dan krijgt men er ook problemen over. En vroeg of laat wordt het dan omgeturnd naar een vrije baptistengemeente. En dan duurt het nog even, en dan wordt het een unie van baptistengemeente. En dan zit men toch weer bij de Wereldraad van Kerken en dat soort dingen. Zo gaan die dingen. Ik zeg niet dat het niet mag, hoor. Ik heb er niks mee. Mij zegt het niks. Eerlijk niet, sorry. Ik heb die achtergrond niet, dus mij zegt het niks. Maar dat zie je dus om je heen altijd gebeuren. En dat gaat binnen de kortste keren. En zo gebeurde het met de reeks bijbelscholen die ik gekend heb vanaf dat ik een jochie was. Precies hetzelfde. Wordt door de vrije mensen opgericht, zal ik maar zeggen, door de echte evangelische. Binnen de kortste keren is het reformatorisch, nemen de reformatorische dat over. En wordt het zwaar calvinistisch en daarna wordt het een ander soort school. Dan raakt de Bijbel op de achtergrond enzovoorts. Zo gaan die dingen. Ja, dat is met de evangelische omroep natuurlijk ook. Daar is niks herkenbaars meer aan van wat de... Van doelstellingen van die men had, of die de oprichters daarvan ooit hadden. De oprichters waren trouwens uit de vergadering der gelovigen afkomstig. Dat is inclusief, zal ik even kijken, 16 minuten. Dat is inclusief de broeder Jan Kits. Die wilde het weliswaar niet weten, maar die kwam net zo goed uit de vergaderingen. Dat weet ik zeker, want ik heb nogal wat familiearchief, ook van die familie heb ik. Dus bij mij terug, ja, hoe dat kan, dat moet je vragen, maar dat niet. Maar ik heb een tamelijk uitgebreid archief, dus ik weet aardig hoe dat de afgelopen 150 jaar of zo in zijn werk is gegaan. Inclusief de tijdschriften met al die advertenties en hoe dat allemaal gegaan is. Dus... ik vertel niet zomaar wat. Zo gaan die dingen, je wordt ingehaald. Er is ook niet aan te ontkomen in de praktijk. En het is trouwens de hele kerkgeschiedenis dit, hè. Er waren altijd die zeiden, ja, maar zo werkt het niet. We hebben hier de Bijbel en daar staat ze. Dus ze gingen de kerk uit. Of ze werden de kerk uit geëxcommuniceerd. Mooi woord vind ik het altijd. Alleen duurt altijd lang voor het boven komt. Maar ze werden de kerk uit geëxcommuniceerd. En dan waren de dusketters. Maar vroeg of laat worden ze vanzelf ingehaald en wordt dat een kerkelijk instituut. Ook die ketters, zal ik maar zeggen. Ja. Zo gaat dat nou eenmaal, hè. Een van de grote kerken in de wereld is de methodistenkerk. Met zijn verschillende vertakkingen. De methodisten, vooral in de Engels sprekende landen. Die zijn ontstaan uit het werk van de Wesley's. John en Charles Wesley. En dat waren lui die zich... tegen de wil van de Engelse kerk, de Anglicaanse kerk in, zich bezighielden op eigen initiatief en op persoonlijke titel met evangelisatie. Met zending in Engeland en met name ook in Amerika. Ja, daar ontstonden gemeenten uit. Er kwamen mensen en masse nogal tot geloof. Moest georganiseerd worden en het heeft zich ontwikkeld. Niet door die Wesley's is dat gebeurd, maar in een generatie verder is dat allemaal geordend in... wat dan nog heet, methodisten ook nog. En het woord methode alleen al suggereert. Ik zeg niet dat het dat is, maar het suggereert op zijn minst. Dat het aan sterke regels gebonden is. Hè? Zo gaat dat altijd. Wij komen als kinderen Gods, zal ik maar zeggen, als volk van God. Komen we altijd weer in Egypte terecht. En de route naar Egypte loopt via... De Filistijnen, via Gera, via Abimelech, want de Filistijnen zijn een beeld van de oude natuur, van de natuurlijke mens. Heel de Bijbel door, waar is ook maar tegenkant. Vandaar dat Saul, die een beeld is van de wet, komt nooit meer aan Jesaja 19 zo. Vooral vandaar omdat Saul, die in beeld is van de wet, als eerste verantwoordelijkheid heeft om de Filistijnen van zich af te houden en van Israël af te houden. Want Saul is een beeld van de wet en de wet is er om het vlees te, nou ja, onder druk te houden, te verslaan. Om de zonde te veroordelen in het vlees, zegt Romeinen 8 vers 3. Alleen daar staat ook dat der wet onmogelijk was en het is Saul dus ook niet gelukt. Nou ja, een beetje. Hij heeft zijn best gedaan, maar hij heeft het zelf niet overleefd. En zo is het met de wet trouwens ook. Zie? En God heeft het wel geregeld, maar dan via zijn zoon zenden in gelijkheid des zondige vlees. En daar is David dus een beeld van. En die versloeg zijn tienduizenden. En Saul zijn duizenden. Maar David heeft Israël verlost van de Filistijnen. Maar David is een beeld van Christus en daarmee van het nieuwe verbond. Maar goed, gaat maar om dat je die dingen begrijpt. Als je naar het zuiden gaat, om zo te zeggen, dat is naar beneden, per definitie, heb je eerst van doen met de oude mens. Dat speelt altijd een rol in het leven van de gelovigen, in uw en mijn leven. En dus ook in het gemeentelijke leven, om zo te zeggen. Je loopt altijd tegen die oude mens op, het vlees. En via het vlees kom je terecht in een wereldsysteem. En in plaats van dat iemand het woord bedient uit roeping, doet hij het als beroep. Hebben we het verschil? Een aardige manier om aan de kost te komen. Ja, en ik hoop dat u begrijpt dat je in de praktijk het verschil zo moeilijk maken kunt. Begrijpt u? Het een sluit het ander niet uit, maar voordat je het weet, kom je verkeerd terecht. Zoals het met zo'n bijbelschool ging, ik zeg niet toch niet welke, maar bij allemaal gaat het zo. Men richt het op en men is vrij, men zoekt erkenning. Dat heeft financiële voordelen ook. Zeker. In verband met rijkssubsidie, de overheid en weet ik veel, wat allemaal maar. En wat reputatie betreft enzovoort. Dus men zoekt die erkenning in de wereld. En voordat men weet is men een gewoon wereldsinstituut. Een opleidingsinstituut met een wat eigenaardige studierichting. Maar daar kan wat aan gedaan worden. En dat laatste gebeurt dan ook. En daarna heeft zo'n instituut zelfs zijn bestaansrecht weer verloren. En daarom komt het en gaat het. Dat is wat gebeurt in de praktijk. Maar dat komt omdat je... Ja, je zit ertussen. Mijn vader zei er gewoon van, nou ja, zolang het mij de gelegenheid geeft om te doen wat ik wil, de mensen die de Bijbel voor te houden, vind ik het prima. Zolang het kan en als het niet meer kan, dus het, nou ja, dan houdt het weer op. En ik denk dat dat het beste standpunt is eigenlijk. Dat je daar niet al te druk over moet maken. Maar het is een vast gegeven. Je wordt door Egypte ingehaald. En in zekere opzicht. Nou ja, wij leven ook in deze wereld. We moeten er het ermee zien te doen. En voor zover we de dingen van Egypte gebruiken kunnen, is het waarschijnlijk goed om dat te doen. Als je er maar niet in verdwaalt. Als je maar niet je daar vestigt. Het is je thuis niet, het is je wereld niet. Enzovoorts. Dat is het. Maar Israël staat dus in een bijzondere relatie. Enerzijds tot Egypte. Het wordt als de moeder van Israël beschouwd. Israël wordt geacht geboren te zijn uit Egypte. U weet wel. Het zat eraan te komen. Het duurde niet 9 maanden, maar dan toch wel 9 plagen. Nou ja, het was... Na 400 jaar zouden ze uittrekken, zei de Heer tot Abraham over het zaad van Abraham. Uw zaad zal vreemdeling zijn. Dat begint dus bij Isaac. Hè? Daar begint dat te tellen. En 400 jaar daarna, na deze uitspraken, trok de hele familie inderdaad uit Egypte. Dat was een zware bevalling. Waarbij de wateren braken. Nee, het is mijn woordkeus, maar het is wel wat er gebeurde natuurlijk. En wat er zelfs letterlijk staat, maar dat is ook symboliek, is dat de navelstreng nog afgesneden moest worden. En dat het kind nog ingewreven moest worden met zout vanwege de ontsmetting. Het staat allemaal in de Bijbel hoor. Het wordt echt als een geboorte beschouwd. Zie? En Egypte is daar de moeder van. Want, en dat is weer zo, omdat het volk van God, ongeacht wat je daar precies onder verstaat, maar wij horen daarbij, omdat het volk van God nou eenmaal geboren wordt, voortgebracht wordt uit deze oude wereld, waarvan Egypte nou eenmaal de uitbeelding is. Aan de vrouwelijke kant, aan moederskant, komen wij voort uit die oude wereld en uit die oude mens. En aan vaders kant zijn we door God verwekt. Door het zaad der wedergeboorte, zei Petrus. En wie onze vader is, dat weten wij, dat is God zelf. Maar de vraag is altijd, wie is dan de moeder? Gek, en meestal is het andersom. Weet je wel wie de moeder is, maar niet wie de vader is. Nou ja, maar het was prins Bernhard. Maar, oh sorry. Moet voorzichtig zijn, want anders valt mijn gebit in. Ja, vroeger, dat is een leeftijd, hè. Vanmorgen poetste ik mijn tanden en toen brak die tand af waar mijn gebit aan hangt. En nou hangt die tand aan mijn gebit. Dus ja, dat is wat lastig. Dus ja, excuus. Hoort er allemaal bij. Ja, en als ik hem nodig heb, is mijn tandarts altijd op vakantie. Of hij heeft zijn arm gebroken. Een van de twee. Dit keer is hij op vakantie. Het duurt nog 14 dagen. Dus het moet nog een heel rondje. Dus vraag me de volgende keer naar. Dan ben ik net, als ik hier ben, dan ben ik net bij hem geweest. Dan, dat weet hij nog niet, maar ik al wel. Ja, dat kan, hè. Ik moet van oude mensen wat adviezen krijgen. Ja. Ja, is dat zo? Oh. Oh. Nou ja, ik doe mijn best. Maar Israël werd geboren uit Egypte. Anderzijds, Israël was ook afkomstig uit Mesopotamië via Abraham. En die voorvaderen, want die kwamen uit Mesopotamië. Dat wil zeggen uit het tweestromenland. En het hoeft je dus niet te verbazen dat wij hier in Jesaja 19 aan het eind van het hoofdstuk inderdaad daar ook terechtkomen. En er wordt vastgesteld in vers 23 van hoofdstuk 19. Te dien dagen zal er een gebaande weg wezen van Egypte in Assyrië, zodat de Assyriërs in Egypte en de Egyptenaars in Assyrië komen zullen. Assyrië, dat is het noordelijk deel van Mesopotamië. Dat is daar ongeveer waar Padan Aram was en Haran en waar die familie van Laban en Betuel woonden. Weet je wel, daar ongeveer. En Assur is net zo goed eigenlijk een vijand van Israël als Egypte dat is. Dat wil zeggen, de familie van Abraham en daarmee Israël worden gewaarschuwd dat ze niet naar Egypte zouden gaan. Ze moesten er vrij van blijven. Maar aan de andere kant werd ook gezegd door Abraham, denk erom dat je mijn zoon Isaac niet daar naartoe brengt. Je mag er wel een vrouw halen voor hem, zei de man tot, zei Abraham tot zijn knecht, zijn de rentmeester. De Eliezer waarschijnlijk. Hoewel die naam er niet bij staat, geloof ik. Maar dat is de rentmeester van Abrahams huis. En hij zei, je mag, ga daar naartoe. Je gaat een vrouw, maar denk erom, je moet mij zweren dat je Isaac daar niet naartoe brengt. Die vrouw mag er wel vandaan komen, maar Isaac mag er niet naartoe. Heb je dat? En zo is het met de volk van God in het algemeen. Wij komen wel uit die wereld, maar wij zouden ons daar niet vestigen. Het is onze wereld niet. En als we er eenmaal uit zijn, zouden we er niet terugkeren. Dat is het. En het wordt ons op alle mogelijke manieren geïllustreerd dus. Hè? Maar zowel Assyrië als Egypte. Nou, eigenlijk is zo, Assyrië is de grootmacht in het noorden van Israël. Dat noordoosten is het dan maar vooruit. Noordoosten, maar de weg loopt dwars door Israël naar het noordoosten. En de andere kant van de weg is inderdaad het zuidwesten. Dat wil zeggen tegenovergestelde, dat is Egypte. En van oudsher is dat ook altijd het probleem geweest van Jeruzalem. Dan wel van heel Israël en ook van Samaria trouwens. Van twee en de tien stammen. Dat als die twee grootmachten elkaar in de haren zaten en de legers trokken tegen elkaar op, kwamen ze in het voorbijgaan langs Jeruzalem of Samaria, maar in ieder geval dwars door Israël, en in het voorbijgaan werd dus Israël weer eens veroverd. Zo ging dat, ging heen en weer. En als Assyrië een beetje agressief werd, zal ik maar zeggen, dan zocht Israël steun in het zuiden bij Egypte. En als Egypte wat agressiever werd, dan zocht Israël eens bij Asser. Het zat er altijd tussenin. En die karavaanwegen, daar lopen er twee dwars door het land heen. Eén langs de kust en één meer landinwaarts. Maar het is nog eenmaal de route. Aan beide kanten bedreigend, maar uit beide kanten was Israël afkomstig. En aan het eind van dit hoofdstuk worden die landen met elkaar verbonden. Er wordt gezegd dat eenmaal in de dagen van de Messias, om zo te zeggen, dan zal er een gebaande weg wezen en zullen die volkeren allemaal één zijn. Waarom ook niet? Alle volkeren zullen één zijn onder de Messias. Alles wat in de hemel is en al wat op de aarde is, zou onder één hoofd samengebracht worden. Dan wel zal tot één vergaderd worden. Dat staat de vertaling van Efeze 1 vers 10, denk ik. En in de nieuwere vertaling is het dan zal onder één hoofd worden samengebracht. Dat is hetzelfde hoor, maar dat staat er ook inderdaad letterlijk. Maar specifiek worden deze landen genoemd. Betekent dat die bedreiging naar beide kanten weggevallen is. Maar betekent ook dat uit die beide landen, uit Assur zoals Egypte, sprake is van een gelovig overblijfsel. Dat nou deel krijgt aan het burgerschap Israëls. Dat wil zeggen aan het Messiaanse Rijk. Daarin gaat het. Maar in die dagen van de wederkomst van Christus gaat dat gepaard met een oordeel dat de Heer zou brengen over alle goddelozen. En dat gaat per land daadwerkelijk. Althans, zo wordt het ons voorgesteld. En hier staat dat dus ook. Het begint met, zie de Heer rijdt op een snelle wolk. Natuurlijk is het beeldspraak. En ik vind het altijd leuk om dat uit te leggen. Want kijk, wij leerden op school. Dat is bijzonder, maar wij leerden op school. Ja. Hè? Wij moesten. Maar wij leerden op school over Donar en zo, hè. Ja, over dat die als het onweerde, zal ik maar zeggen. Dan was Donar weer aan het rijden met zijn paard en wagen, geloof ik. Ik heb nooit begrepen waarom dat zo'n herrie maakt. Zijn die wielen dan niet rond? Of is die weg slecht gebaand? Of wat het maar was. Dan komt het onweer en dan sloegen de vonken eraf en... En gek genoeg werd ons niet verteld dat het symboliek is. Maar ik vraag me af of men zich dat realiseerde. Of dat men dacht men echt dat de mensen vroeger dit letterlijk dachten. Dat God in een karretje reed en niet op de zandweg maar de maan scheen helder. En we gingen het ook weer naartoe, naar Den Bosch toe, hè, geloof ik. Of naar een zoete lieve Gerritje, hè. Oh nee, die moest het betalen, zo was het. Maar goed, allemaal van dat soort dingen. Maar het is symboliek. Dat wil zeggen, daar is iemand daarboven. En als die actief wordt, berg je dan. Dat is het eigenlijk. En die wolk, ik heb een commentaar gelezen ooit op dit vers en dit zei van... Ja, een snelle wolk, de Heer rijdt op een snelle wolk, want een wolk is de uitbeelding van dat oordeel komt. Moet ik lang over nadenken, wolk, oordeel. Alzo wij dan een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laat ons dan... Hebreeën 12 vers 1. Ja. Dat is toch geen oordeel. En dan was er ook nog een wolk die de Israëlieten leidde door de woestijn. Dat was toch geen oordeel? Nee, maar als de Heer rijdt op een wolk of komt op een wolk of op de wolken des hemels, is dat oordeel? Ja, maar dat is niet de betekenis van de wolk. Want dan zou het overal zo moeten zijn. De wolk staat voor... geestelijke hemelse dingen. Voor een abstracte wereld. In de zin van een wereld die eigenlijk helemaal niet waarneembaar is. En een wolk. Nou ja, dat is nog net de suggestie van waarneembaarheid. Maar een wolk kun je misschien zien. Maar dan toch in ieder geval niet tasten. Dat wil zeggen, Die wolk is de uitdrukking van, er is nog meer dan alleen die dingen die wij tasten en meten kunnen. En daarom een wolk van getuigen, dat betekent gewoon geestelijke getuigen. Staat ook bij wat het betekent, want het is net na hoofdstuk 11, hoofdstuk 12 vers 1 van Hebreeën. Het is net na hoofdstuk 11 en daar vinden we al die getuigen, weet u wel. Al die lui waarvan staat dat ze nog steeds spreken, hoewel zij gestorven zijn. Zij getuigen dus. Ja, niet letterlijk, want ze zijn overleden. Maar toch getuigen ze ons nog. Dat wil zeggen, in geestelijke zin. Overdrachtelijk doen ze dat nog. Ze hebben ons iets te zeggen en ze zeggen ons ook daadwerkelijk wat. Want dat is de bedoeling van hoofdstuk 11. Dat staat dus voor geestelijke dingen. En dat is het. En als de Heer ten hemel vaart op een wolk, of in de wolk verdwijnt, wil zeggen, hij trekt zich terug in de geestelijke wereld. En daadwerkelijk, wij kennen hem als de geest. Ja, niet iedereen, maar wij wel, zeg ik dan maar. Hè. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Want wat wij de Heilige Geest noemen, wat de Bijbel de Heilige Geest noemt, heet in de Bijbel net zo goed gewoon de Geest van Christus. En zelfs de Geest van God. En daarna gewoon Christus. Ja. Kan het ook niet helpen. Daar is niks moeilijks aan. Het is allemaal een beetje gemystificeerd door wat ingewikkelde theorieën die naast de Bijbel toch geen stand blijven houden. Dus ik hoef er ook niet over te hebben. Maar als de Heer komt, komt hij. Kijk, de Joden zeiden, volgens Johannes 12, als de Messias komt, zal niemand weten waar hij vandaan komt. Wij weten waar hij vandaan komt. Dat weten we ook niet, maar we kunnen het wel zeggen. Hij komt namelijk op de wolken des hemels. Hij komt namelijk uit de hemel. En dat is weer zo, omdat hij naar de hemel verdwenen is. En dat is wat de Joden in elk geval ontgaan is. Ik zeg dat met het Johannes-evangelie in gedachten. Het is wat hen ontgaan is. Die zeggen, ja, waar zal hij naartoe? Eigenlijk zegt dat hij weggaat, maar waar zou hij naartoe gaan? Ja, begrijpen niet wat hij zegt. En waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Waar gaat hij dan naartoe? Het antwoord is naar de hemel. En het argument daarvoor is dat het toch staat in Psalm 110 vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Of dat het toch staat in Psalm 68 vers 19. Opgevaren zijnde naar de hoogte enzovoorts. Staat er heus in het Oude Testament al hoor. En dat is zwart op wit. Zonder symboliek. Ik bedoel, het staat er gewoon letterlijk. Dus men had het kunnen weten. En als de Messias komt, komt hij dus inderdaad uit de hemel. En dat is wat hier ook geïllustreerd wordt. De Heer komt op een snelle wolk. En snel wil zeggen, betrekkelijk onverwacht dus. Hè? En wat hij zal doen, zal hij het doen in betrekkelijk korte tijd. Want snel is altijd betrekkelijk. Hoe snel is snel? Dus vandaar dat ik zeg, betrekkelijk. Een snelle wolk. Maar hij komt op de wolken des hemels. En u weet, als de Bijbel dat meldt, dat hij komt op de wolken des hemels of iets dergelijks, gaat het over de gebeurtenis aan het eind van de 70ste week van Daniël. Wanneer hij te dien dagen, Zacharië 14, zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Dat is de dag van de verwoesting van Jeruzalem. Zo smal en zo letterlijk mogelijk geïnterpreteerd daar. Hè? Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En het complement, de aanvulling erop vinden wij in Handelingen hoofdstuk 1... Als de Heer vanaf de Olijfberg ten hemel vaart en verdwijnt in een wolk, waarna die twee mannen in witte klederen zeggen, deze Jezus zal al zo, zoals je gezien hebt, wederkomen. Impliciet dus, op een wolk. Maar ja, er staat elders ook, ziet, hij komt op de wolken des hemels, enzovoorts. Hè? op een wolk of vanuit een wolk, maar vanuit de hemel, want dat is de implicatie daarvan, dat is de belangrijkere strekking van, hij komt uit de hemel en zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Maar mind you, dat is om een oordeel te brengen, die dag zelfs nog, over Jeruzalem, want het gebeurt daar. En vanaf dat moment over de overige volkeren. En dat is dus wat beschreven wordt. Want de hemel blijft niet gesloten. Is niet Jesaja waar dat staat? Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederdaaldet. Aanvoegende wijs bij het persoonlijk voornaamwoord gij. Mooi is dat, hè? Dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederdaaldet. Daar hebben wij de DT nog aan te danken. Bij de werkwoordsvervoegingen, broeder. Dat weet niemand meer, maar dat is zo. Ja. Dat gij de hemelen scheurdet, dat hij open zou scheuren, dat hij neder zou dalen. Wij kennen wel andersom. Dat de voorrang is gescheurd en daarom de hemel open is. Want dat zongen wij... Ik weet niet meer welk lied het was, maar producenten kent het wel. Misschien nog wel mensen van u, ik weet niet. Uit de bundel van de vergaderingen in de tijd,
ja,
hè?
Ja, ik weet het niet.
De voorrang is gescheurd, de hemel is nu open.
Het
licht is thans ons heerlijk, eeuwig lot. Oh, ja. Prachtig lied. Kom je nergens meer tegen zulke dingen. Ik heb nog gezocht in opwekking, maar het staat er niet in. Nou ja, in Johannes de Eerste had het ook niet, maar moet ik eerlijk toegeven. Maar toen maar. Maar het is Bijbelse waarheid inderdaad, ja. Maar de hemel is nu gesloten, maar die zal geopend worden. En dan zal de Heer daaruit verschijnen. En het heet op een wolk vanuit die geestelijke wereld. Want hij zou eerst wat in de hemel is, maar daarna ook wat op de aarde is. Ook in de praktijk. Aan zich onderwerpen, namelijk onder één hoofd samen brengen. En een van die eerste dingen betreft dan Egypte. Zie, de Heer rijdt op een snelle wolk en hij zal in Egypte komen. Trouwens, in de psalmen wordt ook geschreven over de Heer die op snelle wolken rijdt, hoor. Dus dat is niet zo heel uniek wat hier staat. En de afgoden van Egypte zullen bewogen worden. Want ja, het is niet maar een strijd tussen mensen en volkeren. Het is een strijd tussen de Heer zelf en de duivel en zijn personeel. En zo je wilt tussen God en de afgoden. En dat is wat hier dan gezegd wordt. Alles wat God genaamd wordt en wat het maar is. En de Egyptenaren die hadden nogal wat afgoden. Ja, hoe zeg ik dat nou? Nee, ik weet niet hoe ik dat zeggen moet. Maar als je vraagt welke afgoden hadden ze dan, dan zeg ik nou ja, Amon en Aton. Een korte tijd, want iemand was weer, had gedacht, we moeten er toch eens verandering in brengen. Een beetje progressief, dus toen werd er één letter veranderd. Hè? Toen werd het Aton voor een poosje en daarna verdween iemand, maar toen werd het weer Amon. En dan had je nog Ra, dat weet u, maar dat hebben ze alleen gedaan voor de kruiswoordpuzzels. Voor de dus, hè? Nee? Ja. Ra. De zonnegod. Maar verder hadden ze een heilige stier.
Huh? Een kat.
En een heilige kat. Ja, inderdaad. En een heilige krokodil. En wat zal een hele... Het was een soort dierenbescherming eigenlijk. Was het, ze hadden... Ze hadden God vervangen door allerlei gedierte en misschien ook door hier en daar een menselijke gedaante. Maar als het al een menselijke gedaante was, had hij weer een havikskop of een koeienkop. En toen dachten ze in India, dan kunnen we ook wel eentje nemen met een olifantenkop. Die namen willen me nou zo gauw niet te binnen schieten. Dat is ook leeftijd, hè. Maar eerst mijn gebit en dan zullen we daar eens dan. Maar toch maar. Ja, al die vreemde goden. Dan heb je er nog een met de vissenkop. Dat was dichter bij Egypte. Dat was meer van de Filistijnen, van Dagon. Want in Egypte was het erg waterig allemaal zo. Weet je, dat land tot in het water, dat komt hier nadruk aan de orde. En als je daar net aan ontrokken bent, dan heb je nog de god Dagon met die vissenkop. Hij had wel trouwens handjes. Die vis met handjes. Dagon. Want die zijn het laatst nog gezien op de drempel van de tempel, weet u nog? Toen daar de Ark des Verbonds verdwaald was. Wat een gedoe allemaal, wat een beestenbende. En daar moeten we dan goden voorstellen. Ja. Zaten er nog wat? Nou. Maar die afgoden van Egypte zullen bewogen worden van zijn aangezicht. Dat wil zeggen, verdwijnen voor zijn aangezicht. En het hart der Egyptenaren zal smelten in het binnenste van hen. Want de Egyptenaren hadden hun harten gesteld op al die goden. Uiteindelijk niks bijzonders, want je vindt dat over de hele wereld natuurlijk. Maar ja, Egypte was daar heel sterk in ieder geval. En dan zegt de Heer wat hij zal doen. Hij zegt, ik zal de Egyptenaren tegen de Egyptenaren verwarren. Dat zijn dingen die vaker in de Bijbel genoemd worden, in profetieën. Dat de Heer het volk, een volk, welk volk het maar is, in zichzelf zal verdelen. En dat is wat hier genoemd wordt. Ik zal de Egyptenaren tegen de Egyptenaren verwarren. Wij noemen dat burgeroorlog, maar je kan het net zo goed anarchie noemen. Of gewoon verwarring. Ik zal de Egyptenaren tegen de Egyptenaren verwarren, dat ze zullen strijden en ieder tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. Heeft Egypte dan meerdere koninkrijken? Nou ja, van oudsher waren het er minstens twee, hè? Ja, want Mizraï, Egypte, Miser, van misère, weet je wel. Als je in Egypte zit, zit je in Miser, in de misère. Mizraïm. Ja, misère is Jiddisch, maar het Hebreeuws is gewoon, is Mits en dan Mitser. En omdat het er twee zijn, krijg je de dubbelvalsuitgang. Aïm, dus het wordt Mizraïm. En men zegt dat dat weer is. Ik weet nooit wat oorzaak en gevolg is hier. Maar in ieder geval, men zegt dat is. Omdat Egypte waren twee rijken: Opper-Egypte en Neder-Egypte. En de ene farao die had dus, ik weet niet meer wie was, maar de ene had zo'n soort tulband om. En die andere farao van het andere Egypte, die had een soort puntmuts op. Zag er niet uit natuurlijk, maar ja. En toen de Egyptes verenigd werden onder één farao, toen werden die kronen, want men noemt dat kronen, werden tot één gemaakt. Dus de latere kroon, daar kun je dus aan die afbeelding zien, is de tulband met in het midden zo'n puntmuts erop. Zie hoe lastig dat is, zo'n puntmuts. Maar goed. Dat is dan de kroon van Opper- en Neder-Egypte, want het waren er twee. Er zit natuurlijk een heleboel symboliek aan vast. Want in de wereld, Egypte, in de wereld, heb je inderdaad altijd twee richtingen. Een links en een rechts. En dat is de strijd in de wereld ook altijd. Als u mij vraagt, kunnen alle tegenstellingen in de wereld kun je terugbrengen naar begrippen links en rechts. En daar gaat de discussie over. Moet je links aanhouden, moet je rechts aanhouden. En je hebt er een tomtom bij nodig en die vergist zich ook. En die zegt je moet links en je kan helemaal niet links. Weet je wel. Wat een gedoe allemaal. Maar het is net, het is de wereld, zo steekt de wereld in elkaar. En wat ons betreft, wij moeten niet links, we moeten niet rechts, wij moeten naar boven. Je moet af van dat platte. Van dat platte, dat is wel makkelijk dat platte, maar we moeten verticaal wezen. Daar gaat het om. En in Egypte heb je dus Opper- en Neder-Egypte. Het hooggelegen Egypte en het lager gelegen Egypte. En toen had ik twee verschillende hoofdsteden. En die worden hierna genoemd. Dus ik kan beter gewoon maar even doorlezen. Hè? Maar het wordt in de praktijk werd het één rijk, maar de naam blijft Mitzrayim, de Egyptus, als u mij vraagt. En dus twee koninkrijken, dat kan heel goed. Afgezien daarvan, elke stad wordt geacht een koninkrijk te zijn, van oudsher. En die steden kunnen elkaar het leven zuur maken. Het suggereert bovendien iets wat achteraf makkelijk te zeggen is. Dat hele idee herhaalt zich namelijk, komt vaker voor, dat een volk in zichzelf verdeeld raakt. De profetieën kondigen dat aan. Maar het suggereert iets, een verschijnsel dat wij in onze dagen kennen. Want in onze dagen is het zo dat dat begrip land en volk, dat er twee verschillende dingen zijn. Dat kan niet bestaan, niet op termijn, en daarom loopt het ook fout op termijn. En vandaar dat je krijgt dat binnen één land verschillende bevolkingsgroepen leven onder verschillende culturen, dikwijls ook met verschillende godsdiensten, of wat er verdoor moet gaan. En die strijden om te kunnen blijven bestaan, en daarmee strijden ze dus tegelijkertijd ook om de macht. En eerlijk gezegd, ik kan er niks over zeggen, want ik kan het niet volgen. Maar op de Balkan hebben, waar 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog uitbrak, in Herzegovina toch, met die moord op Erzherzog, wie het maar was, hoe die maar heette, toen barstte daar een bom, maar in de Balkan is het nog steeds unheimisch. En dat komt omdat je daar Serviërs hebt, maar die wonen dan weer niet in Servië, zal ik maar zeggen. Die wonen dan weer ergens anders. En hoe dat allemaal heet, dan mag die bevolkingsgroepen, die lopen door elkaar. En die loopt niet gelijk op met de grenzen van de diverse landen die daar zijn. En dat maakt het problematisch. Het probleem van Oekraïne, dat weet u ook, dat is, daar zijn zoveel Russen die zich daar gevestigd hebben, dat die zeggen, ja, we nemen hier de macht wel over, altijd voor onszelf, en als het een beetje mee zit, nemen we hele Oekraïne wel over. Ik bedoel, dat is een ander volk, maar het leeft binnen de grenzen van een ander land. Dat is het probleem wat je krijgt, hè. Nou ja, en dichter bij huis hebben we België, maar ja, met verschillende bevolkingsgroepen, van oudsher verschillende stammen zijn het eigenlijk. Maar ja, men heeft kunstmatig daar één land van gemaakt, en de grens, want het is kunstmatig gebeurd in, wanneer het maar was, 1832 of zoiets, 1831, hebben kunstmatig die grenzen vastgesteld. Door een noodlottig misverstand is Limburg aan ons gebleven hier in Nederland, maar toen maar weer. Maar men heeft dat kunstmatig gedaan en je zit er maar mee, want het zijn verschillende volkeren die elkaar niet verdragen. Er worden ook drie verschillende talen gesproken. In Zwitserland heb je dat ook, alleen in Zwitserland is het weer aardig dat die verschillende groepen van elkaar gescheiden worden door bergruggen. Dus ze wonen allemaal in een verschillend dal, dat is goed te doen met die kantons. In Nederland wordt het weer iets moeilijker, maar de twee hoofdgroepen in Nederland hebben zich keurig verdeeld ten noorden van de rivieren en ten zuiden van de rivieren. Alleen tussen de rivieren is het iets moeilijker. Heb je dat nog? Het is een beetje, het is aan de volk, daar beneden bedoel ik. En daarboven zeggen zij, en ze hebben gelijk, het heeft ook een andere afkomst. Dus het is goed aan te tonen aan de hand van de geschiedenis. Maar als je niet oppast, vliegen ze elkaar in de haren. Bovendien het zuiden is Rooms-Katholiek, het noorden is overwegend protestant. Het is maar goed dat die rivieren ertussen liggen. Want voordat je het weet, en denk niet dat het denkbeeldig is. Je hebt ook een Friese Nationale Partij, hoor, daar in het noorden. Nou, hier vandaan dus meer naar het westen dan, maar als ze de kans krijgen, willen ze ook onafhankelijk worden. Dat zijn ze in de praktijk al lang, maar dat moet je ze niet vertellen, hoor. Maar toen maar. Daar krijg je problemen mee. En dat is wat beschreven wordt. En in onze dagen is dat zo. In Egypte ook. Want daar heb je ook al verschillende bevolkingsgroepen met een verschillende godsdienstige achtergrond, inderdaad. Dus volledig verschillende culturen. Maar ook met een verschillende afstamming. Maar ze leven allemaal in zo'n land dat ook betrekkelijk recent ontstaan is en waarvan betrekkelijk recent op de tekentafel de grenzen gemaakt zijn. Nee, na de Eerste Wereldoorlog, dus dat is ook maar 100 jaar geleden, niet waar? En dat je daar in zo'n land dus daar problemen mee krijgt, ja, dat is zo, ja. En dan heb ik het nog niet eens over de Arabische wereld. Aziatische weet ik weinig van. Maar de Arabische wereld, ja, dat zijn allemaal verschillende stammen. Dat weten wij niet, maar dat weten zij wel, wie die stammen zijn. Toch? En af en toe komt het eens in het nieuws ook nog. Zijn verschillende stammen met verschillende varianten op de islam. En dat zijn er heus meer dan 2. Het is niet alleen Sjiïten en Soenieten, maar er zijn nog meer soorten van, nog meer smaken. En die zitten elkaar in de haren. En jarenlang hebben wij hier in het Westen geroepen, dat gaat goed zo. Maar mochten ze het ooit eens worden, dan zijn wij aan de beurt. Dan richten ze zich alsnog weer tegen het Westen, wat ze de eeuwen door trouwens altijd gedaan hebben. Nou, je mag toch niet hardop roepen natuurlijk, maar met de deur gewoon goed dicht. Want dat is historie, ja. Dat is wat ze doen. En inderdaad, er zijn er geweest die geprobeerd hebben om die Arabische wereld aaneen te smeden. Om te komen tot een Verenigde Arabische Republiek. Hoe vindt u die? Het is allemaal mislukt. En dat is maar goed ook. Vanuit het Westen gerekend. Want als die lui het eens worden, berg je. En nou het slechte nieuws?
Ze worden het eens.
Ze worden het eens. Ja. En daar staat zwart op wit in openbaring. Zullen eenerlei mening hebben, eenerlei bedoeling hebben. En ze zullen gezamenlijk hun macht overdragen aan het beest, staat daar. Zij vormen later het antichristelijke rijk. Want hoe dan ook, laat ik het ook nog een keer hard roepen. Want hoe dan ook, ik weet dat in onze kringen, of hoe zeg je zoiets, dat men het altijd maar heeft over het herstel van het Romeinse Rijk in Europa. Nee, ik heb laatst een boek gelezen, nog van Ouweneel, dat is niet zo heel oud. De 9e koning heette, geloof ik, of zo niet. Maar dat gaat helemaal, zonder dat het ooit beargumenteerd wordt, wordt het vanzelfsprekend aangenomen dat de profetieën spreken over een herstel van het Romeinse Rijk, met name in Europa. Maar ik moet u zeggen, dat is niet wat de Bijbel leert, dat is wat men gedacht heeft. Sinds de Reformatie heeft men dat gedacht. Want men heeft Babel gelijkgesteld met Rome, en het Rijk van Babel is dan dus Europa onder de macht van Rome. Maar het is een misverstand, want het gaat niet over Rome. Het gaat wel over een rijk dat zich zou herstellen. Maar dat is niet dat van Rome, dat is dat van Babel. En meer specifiek, het rijk van Alexander de Grote. Dat is wat de Bijbel leert. Alleen ja, dan moet je je niet baseren op 1 of 2 teksten uit de openbaring, maar dan moet je al die profetieën, ook uit Daniël enzovoorts, naast elkaar leggen en dan kom je vanzelf tot die conclusie. Met andere woorden, zij zullen het eens worden en die 10-statenbond waar de Bijbel dan over spreekt, die zich ineens sluit onder een machthebber, dat is in het voormalige rijk van Alexander de Grote. Dat wil zeggen, dat zijn al die Arabische landen. Ze worden het dus eens. Maar ja, dat komt dan weer omdat die, of laat ik het in hun termen zeggen, omdat iemand mag die verschijnt. Die ze verwachten. Zowel Soenieten als Sjiïten trouwens. De een wat fanatieker dan de andere. Maar dat gaat ook daadwerkelijk gebeuren. En dat is wat de Bijbel ervan zegt. En vandaar de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Enzovoorts. Over dat land gaat het. En dat wordt hier ook genoemd trouwens verder. Hoor. Maar verwarring, door verwarring, interne verwarring, zal het ten gronde gaan. De Heer Jezus zei, een rijk, een koninkrijk dat in zichzelf verdeeld is, kan niet bestaan. En dat is dus met name wat gaat gebeuren, heeft het over het rijk van Satan. En het is logisch ook, misschien niet causaal, maar dan typologisch in elk geval wel. Dat rijk van Satan, die de wereld regeert, dat bestaat dankzij de leugen. Dat wil zeggen, de waarheid wordt verdrongen. En wat er tegenover staat, heet taalkundig de leugen. Maar in de praktijk is het nooit de leugen. In de praktijk is het leugens. Meervoud. Tegenover de waarheid staan leugens. Meervoud. Dat is per definitie zo. Leugen vermenigvuldigt zich namelijk. Dat is net konijnen, broeder. Je weet iedereen, dat is bekend. Dat is bekend. Je maakt één leugen en daarna moet je er nog een heleboel bij verzinnen om die ene in stand te houden. Het maakt de duivel niet uit welke god je dient en welke godsdienst je hebt of praktiseert. Zolang je maar niet de god van de Bijbel dient. En al die godsdiensten die elkaar dan nog bestrijden, hebben allemaal dezelfde oorsprong. En degene die zo'n godsdienst aanhangen, zeggen dat ook. Die zeggen, och, uiteindelijk is het allemaal toch een en dezelfde god. En ze hebben gelijk. Alleen het is de onze niet.
Nee.
Maar ze hebben gelijk, dat is de tragiek ervan. Dat is absoluut waar. Ik blijf volhouden dat als je op zoek gaat naar God met een Bijbel dicht, hoe je het doet, kan me niet schelen. Of je op je knieën erbij gaat, of je gaat mediteren of gaat zitten bidden. Als je op zoek gaat naar God, maar je houdt je Bijbel dicht, kom je bij de duivel uit. Dat is de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht. En hoe je die God wil gaan dienen, dat maakt hem niks uit. Echt niet. Zolang je maar niet je goden onderwerpt. Maar dat is precies het enige wat je kunt doen om aan hem te ontkomen. Dat wil zeggen, onderwerp u God en de duivel zal van u vliegen. Dat is het enige wat we kunnen doen. Ja. En ik denk dat dat bewust zo gebeurt, dat het zo ook in de profetie staat. Dat de Heer zegt hoe het zal gaan. Namelijk, ik zal de Egyptenaars tegen de Egyptenaren verwarren. Omdat dat precies de situatie is van de wereld. Waarin het ene volk tegen het andere opstaat. Ik ben nou Matthäus 24, toch? Oorlogen en geruchten van oorlogen. Als je de waarheid niet wil, ben je overgeleverd aan een leugen. Maar iemand anders heeft een andere leugen. En dat bestrijdt elkaar per definitie. Dat is waardoor de wereld gekenmerkt wordt. Door het in ongerechtigheid ten onderhouden van de waarheid. En dus blijft over een wereld die geregeerd wordt door leugens. En dus in zichzelf verdeeld is. En daaraan daadwerkelijk ten gronde zal gaan. En daarom vind je dat in de geschiedenis, maar in het bijzonder in de profetieën terug, dat men verward in de strijd staat en niet meer weet waar men eigenlijk tegen vecht. Vanwege de chaos die ontstaan is. En dat is wat hier beschreven wordt. En dan vers 3. En de geest der Egyptenaren zal uitgeledigd worden in het binnenste van hen. En hun raad zal ik verslinden. Dan zullen zij hun afgoden vragen. En de bezweerders en de waarzeggers en de duivelskunstenaars. Kortom, het eerste deel van vers 3 zegt dat men geen raad meer zal weten. U weet wel, het volk is radeloos. Het is redeloos en reddeloos. Het wordt een rampjaar, om zo te zeggen. Ja. Ze weten het niet meer. En wat gaan ze dan dus doen? Dan zullen zij hun afgoden vragen. Al oud religieus gebruik. En daarmee de bezweerders en de waarzeggers en de duivelkunstenaars. Kortom, de heer zegt, ik zal de Egyptenaars besluiten opsluiten. In de hand van harde heren. En een strenge koning zal over hen heersen, spreekt de Heere der Heerscharen. Want dat is wat met het volk zal gebeuren in de toekomst. Komt in de macht van de tegenstander terecht. De harde heren, gewoon de antichrist. Ik ga er liever niet uitgebreid op in, want dit geeft me niet echt de aanleiding daartoe. Daarvoor zou ik er veel specifieker op in moeten gaan. Maar als in de toekomst sprake is, laat ik het zo zeggen, als in de toekomst sprake is van die 10 staten, wat ze noemen ze gemakshalve, die 10 koninkrijken, die 10 staten, die hun macht overgeven aan die ene, dan staat erbij dat 3 van die 10 met geweld worden onderworpen aan die ene. En de andere 7 sluiten zich aan. Bij elkaar zijn het er dan 10. Maar specifiek wordt ergens vermeld dat 3 met geweld genomen zullen worden. En ik denk dat Egypte daarbij hoort. Dat wil zeggen dat het niet al te vrijwillig gaat. Maar de chaos in Egypte leidt ertoe dat het land of het volk inderdaad met geweld wordt onderworpen aan de, en dan zeg ik maar weer populair, aan de antichrist. En wordt toegevoegd aan dat antichristelijke rijk. En inderdaad, Egypte maakt deel uit, zeg maar kort natuurlijk, van het rijk van Alexander de Grote. En dan staat er, en zij zullen de wateren uit de zee doen vergaan, en de rivier zal verzijpen.
Vervloeien.
Hè? Wat staat er?
Vervloeien,
oh, ja. De rivier zal verzijpen, dan wordt hij lek. Dat is de Rijn, hè? Nou ja. De rivier zal verzijpen, dat wil zeggen verdrogen. Het water zal eruit lopen. En de rivier, dat kan er Rijn zijn. Dat is de rivier, de Nijl. Zoals je in Mesopotamië ook de rivier hebt. En dan is het niet de Tigris, maar de Eufraat, hè? De rivier heet die. Ja. De rivier zal verdrogen in de praktijk. En dat staat er dus ook achter. Dat is al lang aan de hand. Dat weet u waarschijnlijk. Want de Nijl wordt geacht elk jaar te overstromen en Egypte onder water te zetten. Dat het gebeuren van ouds. En dat gebeurt al lang niet meer. Dus men heeft in de loop der tijd van alles gedaan om het water in de rivier vast te houden. Met stuwdammen en wat het maar was. En laatstelijk is dat gebeurd. Hebben ze dat de Russen laten doen, weet u nog?
Ja.
Was in de dagen van Nessen. Hebben ze die grote stuwdam aangelegd. Hoe die maar weer heet, namen. Weet ik niet meer. Aswan, ja. Aswan.
Dat nu met de Eufraat. De Turken doen dat nu met de Eufraat.
Dat zal wel, want het regent te weinig in de omgeving en dus komt er te weinig water in de rivieren. En met name in de Nijl is dat een probleem geweest en er moest dringend wat aan gedaan worden om het water te bewaren. Want anders dan kan het land niet bebouwd worden, men moet water hebben om het land te bevloeien. In Egypte sowieso, altijd geweest, omdat het officieel daar niet regent, ook in de oudheid niet. Dus men moest het water vasthouden. En Nasser is in de tijd te biecht gegaan bij de duivel zelf. Zei die later er zelf van. Bij de Russen heeft de Russen de Aswan-dam laten bouwen. En ze daarna weer de laan uitgestuurd. De Russen wilden wel. Die dachten, we krijgen hier een voet aan de grond. En, maar ja, dat is mislukt. Dat probeert Rusland nog steeds, Oost-Europa. Een voet aan de grond te krijgen in het Midden-Oosten. Ja, nu met Syrië weer, ja. De gelegenheid wordt aangegrepen. Om, en als ze er zijn, gaan ze liever niet meer weg. Maar in Afghanistan zijn ze alsnog weggejaagd. Maar daar zijn ze ook geweest. Heel lang, trouwens. Dus het lukt ze nog niet zo erg. Maar goed, dat heeft een vervolg straks in de toekomst. Maar de rivier van Egypte zal verzijpen en verdrogen. En daarmee zou het land onvruchtbaar worden. Zij zullen ook de rivieren verre terugdrijven. Zij zullen ze uithozen. Dat zij zullen, dat is maar waar je voor kiest. Want het, nou lijkt het net of de mensen dat zelf zullen doen. Maar dat net zo goed vertaald kunnen worden in de zin van de rivieren zullen uitdrogen. Ze zullen verzijpen. Ze zullen teruggebracht of teruggedreven worden. Niet noodzakelijk dat dat iemand anders doet. En de gedamde stromen zullen opdrogen. Dat is letterlijk wat gebeurd, want ze hebben ze gedamd. Met stuwdammen, ja. Het riet en het schilf zullen verwelken. Schilf is schelf. In iets moderne Nederlands. Dat, u weet wel van de Schelfzee enzovoort. Dat kent u allemaal, dat begrip. Hè? Het is leuk om er even wat van te zeggen, hoewel het met het verhaal niks van doen heeft. Maar er staat, het riet en het schelf zullen verwelken. Riet is kané. Kané. Kané, kané. In het Hebreeuws. Het is het Engelse woord cane. C-A-N-E. Dat woord is het. U schrijft het ook net zo, eigenlijk. Cane. En uw cane, dat weet u, dat is een wandelstok, hè? Een rietstok is dat. Ja. Cane. Ja. Sugarcane, suikerriet. Het is gewoon het Hebreeuwse woord. Cane, dat is riet. En het riet in Egypte is van ouds bekend als het papyrusriet. Het heet papyrus. Dat is dan weer via het Grieks, maar vooruit. En daar maakt men dan papier van. En als je als toerist naar Egypte gaat, dan ontkom je daar niet aan. Dat wil zeggen, dan gaan ze je demonstreren hoe dat werkt. En daarna kun je zoiets kopen dan, hè? Ja. Nou ja. Dat is riet, kané. En daarna staat er het schilf, of schelf. En dat is het woord soef. En dat vertaalt men gewoonlijk, zoals hier, met schilf of schelf. En men bedoelt er dan ook weer riet mee, alsof het een ander woord voor riet is. En dat is een misverstand. Want wat de Schelfzee heet, in het Nederlands, is de Yam Suf in het Hebreeuws. Maar dat soef is geen riet. Dat kan namelijk niet. Daar is bovendien een ander woord voor. Dus het is ook nergens voor nodig. Maar het is wat anders. Het is namelijk wier. Ja. En dat weet ik zeker. Omdat het ook in Jona voorkomt. Jona 2. Daar was het wier om mijn hoofd gebonden. Schrijft of roept Jona. Maar het was heus geen riet daar in de Middellandse Zee. Het was wier, of althans planten die in het water drijven. Zonder dat ze daar ergens bodem, de bodem wortelen. Ja, precies. En ik zeg dat met nadruk, omdat er nog altijd verwarring is over die Schelfzee waar de kinderen Israëls dan doorgetrokken zijn. Men zegt, het is toch een Schelfzee, dan groeit de riet. En als het riet is, dan moet het zeer ondiep geweest zijn. Want anders groeit er geen riet.
Nee.
En
hij was de onder niet zo groot.
Maar in de praktijk, dat kan ik je ook vertellen, er staat in alle handboeken, Als er wat over in staat, staat er dit in. Er staat, als je in de Statenvertaling leest over Yam Suf, of in het Hebreeuws Yam Suf, en dus Statenvertaling Schelfzee, dan is het bij de Golf van Suez, dat wil zeggen, ik moet andersom zeggen. Als je leest over Yam Suf, dan is het de Golf van Aqaba. Kunnen ze dat voorstellen? De golf van Akaba. Behalve als het gaat over de geschiedenis van de doortocht door de Schelfzee van de kinderen Israëls. Want dan is het die andere arm van de Rode Zee of het verlengde daarvan. Die meren, hoe ze maar heten. Kunnen ze je voorstellen, de Rode Zee? Dat is die brede arm, weet je wel. En die splitst zich aan de bovenkant met die twee oortjes van een knijn, weet je wel. Van een knijn. Van een, sorry. Van een, dan heb je rechts, zo naar rechts, dan heb je de golf van Akaba. Komt bij Akaba een eiland uit, hè. En links heb je de golf van Suez en daarna het Suezkanaal. En men zegt, als je in de Bijbel leest over de Jamsoef, is het altijd de golf van Akaba. Behalve als het gaat over de doortocht door de Schelfzee van de kinderen Israëls, dan is het niet de golf van Akaba, maar die andere, of het verlengde daarvan. Wat ondiepe meertjes.
Je kunt er zo door.
En dat heeft definitief mijn achterdocht gewekt in de tijd. Want waarom zou dat dan ineens iets anders zijn? En mijn conclusie is dus ook, nee, het is niet wat anders. De doortocht door de Schelfzee was de doortocht door de golf van Akaba. Alleen daar groeit geen riet. En de reden daarvoor is ook simpel. De oevers zijn steil. Zeer steil, want het is verbazend diep daar. Tot meer dan een kilometer diep. Je kunt de overkant makkelijk zien, overal waar je bent. Maar het is meer dan een kilometer, het is een enorm diep ravijn dus eigenlijk. Dus hoe konden ze daar, nou er kan geen riet groeien, maar hoe konden ze daar door? En die is ook tamelijk makkelijk, want het is in een paar woorden te zeggen. De enige route ernaartoe kan maar geweest zijn, die via de Wadi Watir, die naam weet ik dus nog wel. Gaat toch goed, hè? Volgens mij. De Wadi Watir, waarom die zo heet? Omdat er water is, ja. Het is gewoon een soort water. De Wadi Watir, die loopt naar, en die komt uit tussen de bergen door, min of meer, komt die uit bij Nuweiba. En dat is precies halverwege ongeveer de golf van Akaba. Nuweiba. Dat was vroeger alleen maar een stukje strand. En dat komt dan weer omdat die Wadi Watir, als er water in staat, spoelt die zand daar uit de woestijn daar naartoe aan de oever. En dat verzinkt dan, dan heb je een soort strand. Dat is er nu nog een paar kilometer lang. En ook flink breed. Alleen, daar hebben ze nou een toeristengebied van gemaakt. Dus er staat een Hilton Hotel en nog een paar hotels. En, kan je naartoe. Ja. En daar, op die plek, waar die Watir in de golf van Akaba uitkomt, daar is dus veel zand in de loop der eeuwen naartoe gespoeld en bezonken op de bodem van het ravijn dat de golf van Akaba is. En de aardigheid is dat langs de andere kant, op de tegenovergestelde zijde, je kan er makkelijk overheen kijken, nee, ongeveer een kilometer breed, maar je kijkt er zo overheen. Maar aan de overkant heb je precies hetzelfde. Daar kwam ook zo'n wadi, zo'n beek zal ik maar zeggen, in het water uit. Met als gevolg dat op die plek heb je een soort brug onder water die de beide oevers verbindt. Waardoor het ter plekke niet zo diep is. Nou ja, nog diep genoeg. Maar ik geloof dat het niet verder komt dan een meter of 300, als ik me goed herinner. Op het diepste punt, maar dat is wat anders dan 1200, 1300 meter. Enzovoort. Dat wil zeggen, als je dan ergens door moet, dan zou het daar geweest moeten zijn. Nou ja.
Daar is ook een geleidelijke afloop.
Daar heb je dus ook meteen een geleidelijke afloop. Ja, een geleidelijke helling naar beneden en weer naar boven toe. En het is diep genoeg om er een leger in te verzijpen. Sorry. Te verliezen. En verder, daar is onderzoek nagedaan, daar is gedoken, zijn dingen uit de grond gehaald, die het hele verhaal trouwens bevestigen, dus meer hoef ik er ook niet van te zeggen.
Nou, vraag ik me daar, als die mensen het beweren, dan betrekkelijk ondiepe plaats, hoe vertalen ze dan dat al die Egyptenaren daar wat rond?
Ja, daar komen ze dus nooit mee weg. Nee, daar komen ze nooit mee weg. Nee.
Dat het toch ondiep was. Ja. En
ze zeggen het was ondiep en daar staat in de Bijbel, er was een wind en die blies het dan schoon, blies het dan droog. Toen konden ze eroverheen. Maar dat is mooi bedacht, maar dan heb je de klassieke vraag is vervolgens maar hoe kun je daar een leger, hoe kan het leger van Farao daar dan in omkomen als het zo ondiep is? Kortom, gaat niet werken. Ja, dat is gewoon ongeloof. Maar het gevolg ervan is ook geworden dat men dus... want men laat ze dan niet echt door die golf van Suez trekken... maar dus tussen de golf van... waar nu het Suezkanaal ligt... dat is tussen de golf van Suez en de Middellandse Zee... dat is een gebied waar dan meren... de naam ben ik kwijt... de Zilvermeren, maar misschien ben ik nou abuis hoor... maar er zouden meren geweest zijn, ondiepe meren... en daar loopt nou het Suezkanaal langs enzovoort. Maar het gevolg is dat men heeft zo'n ondiepe plek gezocht... waar ze dan door zouden getrokken zijn. Maar het gevolg is dat men de hele Sinaï dus ook verkeerd lokaliseert. Want de Sinaï ligt in Saoedi-Arabië... aan de overkant van de Golf van Aqaba... Maar dat klopt, want dat zegt de Bijbel ook. Want het is het land Midian, dat is niet omstreden. Dat is dat gedeelte van Saoedi-Arabië. En daar lag die berg Sinaï. Waar Mozes door de Heer geroepen werd bij die brandende braambos. En de Heer tot Mozes zei, je moet naar Egypte, je moet het volk halen en breng ze hier, op deze plek.
Ja.
Dat is dus in het land Midian. En daarna krijg je de bijbelcommentatoren moeten dan weer klungelen met van waar lag dan de grens. En die grens lag niet zo vast. En dat hangt er maar vanaf van welke kant je het bekeek waar die grens was. En de naam Midian werd dan ook gegeven aan wat wij nu de Sinaï-woestijn noemen en zo. Maar het is allemaal onzin. Sinaï ligt gewoon in Saoedi-Arabië. En ligt er nog. En heet trouwens Jebel el-Laws. En law betekent wet. Dus ja, sorry. Als je het ziet staan, dan begrijp je meteen de berg van de wet. Dus, hè?
Jebel
el-Laws. Nee, Jebel el-Laws is het, ja. Van de law, de wet. Hij heeft de naam zelfs gehouden. Dus ja, ik... En daar zijn. En daar zijn. Daar zijn zuilen geplaatst. Volgens Flavius Josephus. Aan beide kanten van het water. Heeft Salomo gedaan. Dat wil zeggen, 500 jaar later, 600 jaar later. Daar zuilen geplaatst bij de plaats. Volgens Flavius Josephus. Bij de plek waar ze door de Schelfzee getrokken zijn. Jamsoef. Aan beide oevers. En er wordt beweerd dat door iemand dat hij ze allebei gezien heeft. Alleen aan de kant van Saoedi-Arabië is hij inmiddels verdwenen. En aan de kant van Huwaiba staat hij weer. Alleen is zonder inscripties, hij is verweerd. Ja, maar zo'n zuil staat er dus wel degelijk. En ze weten daar niet waar het ding vandaan komt. Maar is daar ter plekke opgegraven, gevonden, liggend... En ze hebben hem overeind gezet langs de weg die daar voorbij loopt. Maar als je vraagt waar is dat van, dan zeggen ze, ja, het ding is hier gevonden. We hebben neergezoekt, oude zuil, oude obelisk. En ze weten niet waarvoor het is. Maar het klopt. Het klopt met wat Flavius Josephus erover vertelt. Bovendien, als Flavius Josephus gelijk heeft, betekent het in ieder geval dat het niet maar zo'n plat meertje was met een halve meter water. Dat door de wind werd weggeblazen. Snap u? Dus ja. Nee, ik ben daar stellig van overtuigd. Dat klopt. En het is de logische route. Toen de Heer tot Israël zei... Nee, je moet hier naar het zuiden afwijken. Want je gaat niet langs de weg van de Filistijnen. Maar je gaat hier de weg af. En de enige plek kan maar zijn... dat dal daarin. En die voet loopt dood. Loopt echt dood. Tegen de golf van Aqaba. En dat is wat Flavius Josephus ook beschrijft en wat in de kinderbijbels terecht is gekomen. Het idee namelijk dat de kinderen Israëls daar rondtrokken tussen de beide bergenwanden door. En dat er langs, en dat er over die bergen heen die Egyptenaren hen in de gaten hielden, de hele weg langs. Want dat beschrijft Flavius Josephus. Laatst vroeg iemand, ooit vroeg iemand mij, staat dat niet in de Bijbel dan? Die had het zo geleerd, maar staat niet in de Bijbel, nee. Komt bij Flavius Josephus vandaan. Maar ik ben die plek geweest, ik heb ook die hele route helemaal uitgereden van de Wadi Wadi. Dat klopt precies. Het is geen, je kunt er niet af. Je kunt hooguit terug. Of je moet rechtdoor en dan kom je op dat strand uit. En daar houdt het weer op. En dan kun je ook niet meer links of rechts. Ja, er is nu een weg aangelegd. Maar terwille van de toeristen. Maar het loopt daar dood inderdaad op de zee. Dan begrijp je wat de Bijbel ervan zegt. Nou kunnen we geen kant meer op. Israël raakt in paniek. Toch? Ze moeten daar verzameld zijn geworden op het strand van Nuweiba. Het ziet er ook prachtig uit als je daar uit die wadi waar die aankomt. Dus kijk je tussen die bergen en dan zie je daar recht voor je. Zie je die blauwgroene zee, zal ik maar zeggen. Over het vieze strand heen trouwens. En dan en met de oever aan de overkant. Ja, dan kunnen we niet verder. En toen zei de heer, strek die stal uit en doorlopen. Dat is wat gebeurd is. Ja. Je kunt daar, dat is een van de weinige plekken trouwens, langs die hele oever daar. Daar kun je duiken, snorkelen. Omdat het die plek ondiep is. Want anders heb je aan snorkelen niks. En met snorkelen moet je betrekkelijk aan de oppervlakte blijven. En als er steile helling is, ja, dan valt er niks te snorkelen. Maar daar kun je snorkelen inderdaad. Omdat het ondiep is. Maar het is een route naar de overkant, ja. Niet aan te bevelen, want de overkant is Saoedi-Arabië. En daar ben je niet welkom. Maar goed, terug naar Jesaja 19 nog even. Het riet en het schilf, maar dat is in de praktijk wier, of althans waterplanten, drijvende of in het water zwevende waterplanten. Dat is soef. Ja. En vers 7, het papiergewas bij de stromen, aan de oevers der stromen, en al het gezaaide aan de stromen zal verdrogen. En papiergewas, de bedoeling is, van de vertalers althans, papyrus riet. Weer dat riet. Hetgeen mijn achterdocht wekte, papiergewas. Je gaat het toch niet opzoeken in een woordenboek, hè, papiergewas. Dat weet u dat er niet in staat. In geen enkel woordenboek, hè? Nee. Maar staat wel in de Statenvertaling. Wat zou dat wezen in het Hebreeuws? En dan moet ik u zeggen dat, voor zover ik er ook maar iets van begrijp, heeft het niks met gewas te maken. Het is het woord ara. Ara. En dat wordt soms vertaald als droog, dor, ara. In het Engels arid, arid, A-R-I-D wordt het dan, ara, droog, ar. Maar de betekenis is die van officieel, die van ledig, naakt, onbedekt, hetzelfde, uitgebreid,
onvruchtbaar.
En het is aan de stromen. Het woord, als zelfstandig naamwoord, komt echt alleen maar hiervoor in de Bijbel, verder nergens. Voor de rest komt het voor als bijvoeglijk naamwoord, of eventueel als bijwoord, in de betekenis die ik net gaf. Ledig, naakt, onbedekt, uitgebreid. Maar waar het over gaat is gewoon over vlak, uitgebreid land waar niks op groeit.
Ja.
Ara. En we kennen een uitgebreidere versie van het woord. Dat is Araba. En van Araba zei de gids in Israël dat het betekent een droog dor land. En daarna excuseerde hij zich en zei, nou ja, Zo droog is het nou eigenlijk ook weer niet en zo door, want er groeit van alles. Want het woord Araba is de aanduiding voor het Jordaandal. Dat ligt tussen twee bergkammen om zo. Ja, dat is niet goed geformuleerd. Het is het Jordaandal. En als je daarin bent, dan kijk je aan de ene kant tegen de bergen, aan de andere kant ook. In werkelijkheid zijn nauwelijks bergen, want in werkelijkheid bevind je jezelf heel laag. Enige honderden meters beneden het niveau van de Middellandse Zee. Want die slenk, dat is een slenk, een stuk aarde wat verzakt is geworden. En in dat dal, daar loopt dan de Jordaan in. Daarom heet het het Jordaandal. Maar zoiets heet een slenk, een verzakking tussen twee breuken in de aardkorst, heet dat. En de vertalers hebben dat woord Araba, dat daar op dat dal van toepassing is, vertaald met de vlakke velden. En de Hebreeuwse gids zei, ja, nee, dat betekent droog, zo. Maar hij is abuis. De vertaling met vlakte is dichter in de buurt. Maar dan is het ook nog de laagte. Want eigenlijk is het gewoon ons Nederlandse woord graf. Want Araba en ook dit Ara begint met een keelklank. Met een ayin in het Hebreeuws. En dat is eigenlijk een keelklank, dus het woord ngara. Zoiets zou het moeten worden. En dat die verdwijnt, die letter, of hij wordt harder en dan wordt het gewoon een G. Maar het is gewoon een groebe, Araba, een graf. En dat is wat het echt is, want die hele slenk, dat hele Jordaandal, inclusief de Dode Zee, en inclusief wat er zuidelijk nog is, dat heette Wadi Araba, is een uitbeelding van de dood. Waar men doorheen zou trekken. Want het doortrekken door het Jordaandal, of door de Jordaan, is een beeld van dood en opstanding. Maar nou we het er toch over hebben, ik had een kaart moeten hebben. Als je doortekent vanaf het noorden, krijg je eerst het meer van Galilea, dan ben je al 200 meter, minstens, beneden het niveau van de Middellandse Zee. Verder naar het zuiden heb je de Dode Zee, dan ben je 400 meter beneden het niveau van de Middellandse Zee. Daarna loopt het weer op, qua hoogte. Maar datzelfde dal komt uit in de golf van Aqaba, bij Eilat, bij Aqaba. En dan staat het ineens weer vol water. En dat is de Yamsuf, dat is de Schelfzee waar de kinderen Israëls doorgetrokken zijn. Met andere woorden, ze trokken ooit door de Schelfzee, 40 jaar later door de Jordaan, maar fundamenteel was het hetzelfde. Het is hetzelfde dal, het is dezelfde Araba, het is de Syrisch-Afrikaanse slenk. Die loopt, dat hele dal loopt van Syrië tot in, nou in ieder geval in Kenia. En in Kenia komen die twee breuken bij elkaar, wordt het nog maar één breuk. En dan loopt hij door tot Zuid-Afrika, tot in Transvaal. In Zuid-Afrika heb je dan, Oost-Transvaal, heb je dan het merkwaardige verschijnsel dat je reist naar het oosten toe, vanuit Pretoria, Johannesburg, en dan ineens dan kom je aan een gebied met allemaal watervallen, 500-600 meter hoog, en een locatie, God's Window heet het, een uitkijkpunt, en dan kijk je vanaf betrekkelijk vlak land, kijk je naar beneden, en dat is ook betrekkelijk vlak land. En dat heet het lage veld. En jij bent op het hoge veld. Ja. En er zit een paar honderd meter verschil tussen met die watervallen. En in het lage veld, daar heb je dan het Krugerpark en zo. Dat loopt door naar Tanzanië. Maar dat is diezelfde breuk. Alleen dan nog maar één. Het is nog maar één breuk geworden. Maar die hele kloof, het is eigenlijk het Jordaandal dus. Die hele kloof loopt helemaal door vanaf Syrië. Daarom heet het zo. Tot in Afrika, de Syrisch-Afrikaanse slenk. Dat is een paar duizend kilometer lang. Maar het is waar het een slenk is, dus in tweeën verdeeld, daar heet het gebied daartussen heet de Ara, de Araba. Aan het water. En dan terug naar dit vers. Wat hier vertaald is met papier gewassen, je ruikt eraan dat de vertalers niet begrepen hebben waar het over ging. Maar het is gewoon het droge land langs de rivier. Langs de verdroogde rivier. Het vlakke land aan de rivier waar geen water meer is en waar dus niks groeit. En vandaar Ara. Het papiergewas, nee, het vlakke land bij de stromen, aan de oevers der stromen. En al het gezaaide aan de stromen zal verdrogen. En terwijl het juist het vruchtbare gebied is, want dat is Egypte. Dat, eigenlijk is Egypte niks meer dan een paar uiterwaarden. Want zo noemen wij dat, hè. De stroken aan weerszijden van de Nijl. Honderden kilometers lang. Maar er staat al het gezaaide aan de stromen zal verdrogen. Het zal weggestoten worden, het zal niet meer zijn. En de vissers zullen treuren en allen die de angel in de stromen werpen zullen rouw maken. En die het werpnet uitbreiden op de wateren zullen kwijnen. Enzovoort. Het idee is, er groeit echt helemaal niks meer, want er is geen water meer. Op het moment is dat er nog wel, maar erg weinig. Men moet grote moeite doen om het land vruchtbaar te houden. Want men moet het natuurlijk irrigeren. Overal waar in Egypte wat groeit, is het onder de water opgepompt wordt. Hè? Vanuit de Nijl. Je hebt het gezien, er lopen ezels enzovoort, lopen als een watermolen te trekken. En de hele dag lopen ze een rondje. Want het waait ook niet, dus die molens, of dat water moet opgepompt worden, ja, met een of andere kracht. Dus dan zetten ze zo'n ezel, binden ze aan zo'n ding en dan loopt ze vaste randjes enzovoort. Ja, je moet wat. De grond zelf is vruchtbaar genoeg, nog steeds, maar het wordt moeizaam. En het water is een gebrek. Dat is in Israël trouwens hetzelfde geval, hoor. Want daar moet men het water oppompen uit de Jordaan. Nou ja, er staat bijna geen water in de Jordaan, hoor. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent, maar dat is een slootje, een greppeltje.
Een stroompje.
Ja, dus dat stelt niet veel voor. Dus men moet het halen uit het meer van Galilea. Dat is het enige meer wat men heeft. Want de Zoutzee, die kun je daarvoor niet gebruiken natuurlijk. En het peil van het meer van Galilea, dat zakt met de dag. Dat is erg moeilijk. Ja, dat is nog steeds. Ja. Ik snap ook niet dat ze het nog steeds voor elkaar krijgen. Maar het is zeer problematisch. Vandaar dat er allerlei plannen zijn, grove plannen. Om waterwegen aan te leggen. Maar wat daarvan terecht moet komen, weet ik niet. Wat ik wel weet, maar dat kan ik ook niet verklaren, is dat de Bijbel zegt, ik moet mijn Bijbel dicht doen, ik moet ophouden. Is dat de Bijbel zegt dat ooit en een keer in de 1000 jaren, als in de wederkomst van Christus, de hele Zoutzee, de hele Dode Zee, zoet water zou bevatten. Zodanig dat er gevist wordt. En dat de vissers bij Engedi, dat is net aan de noordkant zo'n beetje, naar de noordwestkant van de Dode Zee, dat de vissers bij Engedi hun netten uitspreiden en te drogen leggen enzovoorts. Nou, er zit echt absoluut geen leven in de Dode Zee. Het barst van de mineralen, maar daar kun je niet van leven. Maar wat de Bijbel zegt, is dat het een keer weg zal zijn en dat het gezond water wordt enzovoorts. Soms denk ik, ja, ik kan het me niet voorstellen, maar soms denk ik, ja, er kan maar één manier zijn. En dat is dat die hele grond van die Araba, tussen die kloven, die hele kloof, die slenk weer omhoog komt. Een paar honderd meter. Want de Dode Zee is het laagste punt. Hoe kan er water doorheen stromen? Kan erin komen, kan die schelen van welke kant, maar het is het laagste punt, het kan er niet uit. Maar ik denk dat die hele kloof en die hele slenk ontstaan is bij de ondergang van Sodom en Gomorra. En ik acht het niet onmogelijk dat het hele zaadje ook weer een keer omhoog komt. Nee, het lijkt onwaarschijnlijk. Nou, de mens is het onwaarschijnlijk. En ik moet toegeven, de Bijbel zegt dat niet. Dus daarom heb ik een slag om de arm. Maar de andere kant is, ja, de enige verklaring die ik bedenken kan, maar wie ben ik, is dat hij dat allemaal weer omhoog komt. Ja. Hersteld zal worden. Waarom ook niet? Want die hele slenk is een uitbeelding van de dood. Daarom heet hij ook zo. Araba. Een graf. Dat woord is het.
Die putten zal blijven, hè? Die putten eromheen zullen blijven.
Nou ja, als het allemaal omhoog komt, dan bepaalde putten blijven. En waar die mineralen in de grond zitten, het asfalt en wat het maar is, wat er allemaal is, dat is het dan ook. Maar daar waar het water doorspoelt, dwars door de zee dan, en de andere kant dus kennelijk via de Wadi Araba dan stroomt naar Aqaba, naar eiland. Ja, waar het doorheen stroomt, dan wordt het zaakje natuurlijk gereinigd. Dan wordt het zoet water. Voor dat doel moet het dan ook nog een beetje regenen trouwens, want anders heb je ook nog geen water. Maar ja, klimaatverandering, dat is een woord dat inmiddels in het woordenboek staat. Toch? Het zal een keer veranderen, dat is wat de Bijbel zegt. En het zal vruchtbaar gemaakt worden. Maar er staat daar dus in die buurt wel het een en ander te gebeuren, hoor. Ook geografisch, vergis u maar niet. Nou, waar die uitdrukking staat, is het gewoonlijk niet letterlijk. Dat wil zeggen, gaat het over alles wat hoog is, dat vernederd zal worden, enzovoort. Maar de Bijbel spreekt wel degelijk uitgebreid over aardbevingen, meervoud. Dus er zal ook geografisch best wel wat veranderen. Bovendien, als je alleen maar leest over dat de indeling van het land in de duizendjarig rijk, volgens de laatste hoofdstukken van Ezechiël, en je zou dat uit moeten zetten op de kaart, dat gebied rondom Jeruzalem en wat aan de Leviet is toegewezen, gebied van de stad, gebied van de tempel, dan moet ik u zeggen dat je dat met de huidige geografie, gesteldheid van Jeruzalem, de ligging ervan, de omgeving, daar krijg je niet geplaatst. Nee. Wel plat op een kaart, maar het is niet plat. Dus dat gaat zo niet en dat suggereert op zijn minst dat daar nog het een en ander veranderen zal. En wij weten dat het een en ander veranderen zal, want het zou toch ook een beetje vreemd zijn als alleen maar de olijfberg zou scheuren en dat het verder geen consequenties heeft voor de omgeving. Maar wat er precies gebeurt, nou ja, dat heb ik alles bij elkaar nog niet gevonden. Maar wel dat het gebied van de Dode Zee en zelfs van Sodom hersteld zou worden. Ja. Dus, staat nog wat te wachten. Maar we moeten dringend hierbij laten. We zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij danken u voor de rijkdom van uw profetisch woord. Dat woord dat tot ons komt vanuit een ver verleden, maar dat tot ons spreekt over dingen die haast geschieden moeten. Dingen die de vervulling zullen brengen van datzelfde profetisch woord en van uw heilsplan. Waarbij uw heerlijkheid alsnog zal geopenbaard worden in deze nog steeds zo duistere wereld. Nou, we danken u dat we mogen uitzien naar de verschijning van die heerlijkheid. Bovendien in het besef dat we daar deel aan zouden hebben als gemeente van eerstgeborenen. En als een hemels volk van koningen en priesters delend in de heerlijkheid van onze heiland zelf. Wij danken u daarom dat we met vertrouwen mogen uitzien naar de toekomst. Over alle omstandigheden heen. En zeker ook over die omstandigheden die uw woord beschrijft en die het aardrijk zouden overkomen. Maar onze toekomst ligt daar niet, maar onze toekomst ligt bij u. En we verwachten dat u het bent die ons komt halen, alvorens deze dingen over de wereld zouden komen. We danken u dat we als eerstelingen van dat nieuwe verbond en daarmee van uw koninkrijk betrokken zullen zijn, zelfs in de openbaring van dat licht en van die heerlijkheid van uzelf. En dat terwijl wij leven in deze duistere wereld, wij mogen uitzien naar die dagen dat uw licht, uw heerlijkheid en het licht van uw woord de hele schepping alsnog zal verlichten. En daarom, Vader, vragen we u, op grond van uw woord, bewaart u ons dan voor de duisternis van deze wereld en richt u ons ogen op u, opdat we uw heerlijkheid zouden weerspiegelen en daarmee veranderd zouden worden naar uw beeld. Amen.